Als je tactische dingen wil uitvoeren, moet je ook bepaalde technieken hebben, natuurlijk. Alleen waar wij in Nederland vooral dus zitten op het passeren van de tegenstander, is een paas geven daar in Spanje weer belangrijker. Dus heb vooral plezier. Dus het belangrijkste is dat je echt leuk vindt wat je doet. Betekent niet dat er geen teleurstelling bij kan zitten, hè? Want dat wordt wel eens met elkaar verward. Dus op jonge leeftijd proberen we wel te kijken dat ze bepaalde voorwaarden in motoriek moeten hebben. Er zullen ook spelers zijn die van techniektraining, geïsoleerde techniektraining, beter gaan worden. Omdat dat beter bij hun brein past, waardoor ze dat beter sneller oppikken.
Deze aflevering is Rick van Doorns de gast. Hij is scoutingscoördinator bij FC Utrecht, waar hij momenteel verantwoordelijk is voor de scouting van jeugdspelers tot en met 12 jaar. Rick heeft jarenlang ervaring opgedaan binnen het voetbal. Dit deed hij als trainer, maar ook als hoofdopleider. Hij heeft zich gespecialiseerd op het gebied van talentidentificatie en high performance. Dit deed hij onder andere in Barcelona. Ik ben enorm benieuwd naar de visie van Rick op talentenkenning, maar ook op zijn visie op talentontwikkeling. Dit en meer hoor je allemaal in deze aflevering van de Dreamcode. Hallo luisteraars, daar ben ik weer een tijdje weg geweest met de podcast, maar we hebben weer een nieuwe aflevering. Ik zit hier met Rick van der Horst, scoutingscoördinator van de FC Utrecht onderbouw, zeg ik dat goed?
Ja, bij ons heet het eigenlijk geen onderbouw, maar kennismakingsfase.
De kennismakingsfase.
Maar, klopt, ja, de jongste jeugd van FC Utrecht. Ja.
Super dat jij te gast wil zijn in de Dreamcode. Ik denk dat wij een ontzettend leuke aflevering tegemoet gaan met heel veel informatie. Ik denk dat het over een onderwerp gaat wat de luisteraars best wel interesseert, want hoe identificeer je nou een talent? Hoe ontwikkel je nou een talent? En natuurlijk, dat is veel te kort om in een uur allemaal uit te leggen. Het is ook een praktijkvak. Maar laten we in elk geval eerst eens beginnen met wie zit er tegenover mij? Wie ben je? Wat doe je? Brand los.
Ja, nou, Rick van der Horst inderdaad. 36 jaar, woon in Baren, opgegroeid in Zeist. Heb daar eigenlijk altijd gevoetbald. Vanaf jongs af aan ging ik voetballen en vond voetbal heel erg leuk. Sport heel erg leuk. Volgde alles op de voet. Of het nou voetbal, wielrennen, basketbal. Ik wilde alles altijd zien. En vrij jong dan bij Jonathan begonnen. De voetbalclub in Zeist. Als trainer op mijn 12e op de middelbare school. Vond ik leuk. Vond ik leuker dan school ook. En vandaar, letterlijk is het balletje gaan rollen. en ben ik alles blijven doen met voetbal. Nog wel op school gezeten, een studie gedaan, niet afgemaakt, omdat ik een andere kans kreeg om iets met voetbal te gaan doen. En een aantal jaar geleden voor mijn UEFA-B een stage gaan lopen bij FC Utrecht. En vanuit die rol als assistent-trainer bij FC Utrecht ingerold in de scouting van FC Utrecht. En dat doe ik nu 3 jaar, of 3,5 jaar, bijna 4 jaar al. En dat bevalt hartstikke goed, dat is hartstikke leuk. Er komen heel veel nieuwe dingen bij kijken. Talentherkenning is een geweldig mooi ding, omdat het super breed is. Er komt zoveel bij kijken en er is nog ook zoveel in te leren, nog zoveel te onderzoeken. Dat je daar nog jaren in kan werken, ook als het nodig is.
Maar zeker weten. Het is ook, wat ik net al zeg, een heel prikkelend onderwerp, denk ik. Dus ik snap ook dat het jou geprikkeld heeft.
Ja, zeker.
Maar je zei, je bent begonnen als trainer uiteindelijk. Wat heeft jou ooit de beslissing doen maken om trainer te worden? Zat er een bepaalde drive?
Ja, wat ik zei, ik was vrij jong toen ik gewoon zelf begon met voetballen. Maar had ook al vrij jong door dat ik niet het grootste talent in voetbal was. Dus als ik mezelf moest scouten, dan... ik had mezelf niet gescout. Ik was wel een linkspootje, dat valt altijd op.
Ja, zeker.
In de jongste jeugd kon ik ook nog wel een beetje bewegen. Maar hoe ouder ik werd, hoe eerder ik doorhad dat het daar echt niet mijn talenten lagen. En ik zocht leuke dingen om te doen. En toen naar de middelbare school gegaan. En toen werd ik gevraagd door mijn club om al te gaan helpen bij de minis. Om training te gaan geven. En dat beviel zo goed dat ik daar toen ingebleven ben. Dus jaren vanaf mijn 12e, wat ik zei, vanaf de middelbare school ben ik training gaan geven. Dat vond ik heel erg leuk. Op mijn 18e mijn TC3 toen gehaald. Vanuit Jonathan andere dingen gedaan. Ik ben een jaar in Amerika geweest dan als trainer. Een halfjaartje in Barcelona geweest voor een opleiding. Bij SV Baren iets gedaan. Bij een kleine clubje toen ik iets meer bij Utrecht ging doen. Wat ik zei, assistent dan trainer geweest bij FC Utrecht onder 15, 16, 17, 18... En vanuit die rollen eigenlijk binnen Utrecht ook... Nou, ik deed natuurlijk veel binnen de amateurvoetbal. Dus toen vroegen ze me, kan je het niet helpen in de scouting? Want je kent nogal veel mensen in de regio en je kent veel spelers in de regio. Dat ben ik toen gaan doen, omdat ik veel mensen kende. Ja. Want scouting is ook vooral netwerken. En ik had een redelijk netwerk. En vandaar de overstap gemaakt van trainer eigenlijk naar de scouting. Al vind ik het wel zeker ook, want naast de scouting van de jongste jeugd bij FC Utrecht ben ik ook de coördinator van de kennismakingsfase. Kan ik gelukkig af en toe ook nog wel gewoon op het veld staan. Want op het veld staan is, ja, dat trekt nog wel het meeste. Heel veel mensen zeggen voetbal is het allermooiste. Nou, voor mij, omdat ik misschien wat minder getalenteerd was, god, dat niet per se dat ik voetbal echt het allerleukste vind. Ik vind het echt het allerleukste om training te geven. Maar dit heeft heel veel raakvlakken met wat ik nu doe.
Nou, het is super tof allemaal. Een heel verhaal.
Ja.
Ik vind het ook heel interessant om te horen het stukje buitenland. Je hebt op allerlei gebieden al ervaring opgedaan en inzichten mogen opdoen. Daar kort op inhakend. Zijn er in het buitenland wat dingen wat ze anders doen in vergelijking met onze prachtige Nederlandse cultuur?
Tuurlijk. Wat ik zei, ik ben een aantal zomers heb ik kampen gedaan in Amerika. En ik heb een jaartje daar ook, een volledig jaar daar gewerkt dan. Daar kunnen we het al kort over hebben, over de mentaliteit van de spelers en van de ouders daaromheen. Want ouders, zeker op jeugdvoetbal, hebben ouders natuurlijk redelijk veel invloed op hoe de spelers zich gedragen. Dus het gedrag in Amerika is anders, maar ook de voetbalcultuur is er echt wel anders. Hè? Geen kantines, geen kleedkamers, maar in de auto voetballen, of in de auto uitstappen, wedstrijd spelen, weer in de auto stappen en wegrijden. Ja. Het is geen vereniging, het zijn allemaal betaalde scheidsrechters, allemaal betaalde grensrechters. En wat dat betreft is de voetbalcultuur in Nederland heel anders. Spanje was ook anders. Ik vind dat voetbal nog veel meer geleefd wordt dan hier in Nederland. Het is daar veel belangrijker nog.
Waar zit dat hem in? Is dat,
waar zit het hem in? Ik denk, we hebben het in Nederland natuurlijk best wel goed over het algemeen.
Zeker.
En in Spanje niet zo slecht. Maar ik denk dat het toch nog voor veel meer mensen een uitlaatklep is om voetbal te spelen of om voetbal te kijken.
Ja, precies.
Temperament, die mensen daar iets meer hebben. Daardoor wordt het voetbal veel intenser beleefd. Dus ook daar in de beleving doet het wat. Maar ze zijn er ook echt wel anders in de opleiding bezig in Spanje, wat ik heb gezien. Het is daar al veel sneller tactisch en overtallen creëren, waar we in Nederland vooral zitten op het individu.
Ja,
het zelf passeren en technische handelingen. Is het daar veel vaker overtal creëren, het 1-2'tjes maken. Meer het tiki-taka voetbal van Barcelona bijvoorbeeld.
Is dat ook op jongere leeftijd al? Want in Nederland zijn we op jongere leeftijd altijd bezig balvaardigheden beter maken. Het is heel voetbalgericht nu natuurlijk.
Ja.
In Spanje is dat dus meer tactieken misschien wel.
Kijk, als je tactische dingen wil uitvoeren, moet je ook bepaalde technieken hebben natuurlijk. Alleen waar wij in Nederland vooral dus zitten op het passeren van de tegenstander, is een paas geven daar in Spanje weer belangrijker.
Dus ook een middel om te passeren.
Zeker. Ja. Is het aannemen van een bal en het pasen van een bal misschien wel belangrijker dan het 1-1 passeren van een tegenstander.
Maar dit is dus zo interessant, dat al die kennis van landen kan gebundeld worden. Als er ooit een boek zou komen, misschien een ideetje. Een van de luisteraars of jij om het te schrijven. Dat er iemand de hele wereld rondgaat, alles gaat checken en dan vervolgens al die kennis gaat bundelen.
Ja.
Ik denk dat daar een heel waardevol soort van leerlijnenboek uitkomt.
Ja, zeker. Zeker.
Want elk land doet wat.
Ik ben daar niet geweest, maar je hoort veel over Noorwegen tegenwoordig. Hè, over het hoe ze daar opleiden.
Met het schoolsysteem ook, toch?
Het schoolsysteem. Slovenië heeft een bepaalde manier van opleiden. Tsjechië staat natuurlijk ook bekend om grote opleidingsclubs. Er komen heel veel talenten vandaan. Daar zou ik allemaal heel graag naartoe willen. Brazilië uiteraard.
Geweldig.
Argentinië. Omdat iedereen het op een andere manier doet. En dat is juist, dat komt vrij snel weer terug op talentherkenning.
Ja heel mooi, heel mooi.
Omdat iedereen het op zo'n andere manier doet. Ja, er is niet een beste manier van opleiden. Want als je naar alle beste wereldtoppers gaat kijken, in welke sport dan ook, iedereen heeft een andere weg. Iedereen en dat volgens mij ook de vorige podcast hoor ik.
Ja,
hoor
klopt,
ik
dat ook klopt. Ja.
iedereen heeft een andere weg die voor hem het beste is. Ja. En van tevoren is dat heel moeilijk inschatten wat voor wie de beste weg is.
Het is super uniek wat dat betreft. En dat is het leuke aan ontwikkeling. Er is geen goede weg, er is geen foute weg.
Nee.
Het is alleen één weg en dat is de leerweg. Nee, dat is maak er een tegeltje van. Nee, maar je begon er net zelf inderdaad al over een stukje talentherkenning.
Ja.
En uiteindelijk is dat een heel breed onderwerp.
Zeker.
Maar eigenlijk, ja, ik heb deze al vaker gesteld ook in de podcast. Bestaat talent? Is dat een woord waarvan we zeggen, ja, dat geeft het juiste effect weer?
Nou, moeilijk. Ik denk als je aan 10 mensen gaat vragen wat is een talent, dat er 10 verschillende antwoorden komen die ergens ook wel raakvlakken met elkaar hebben. Er zijn een aantal, ook in Nederland, ik weet, Marije Elfrik-Gemser is volgens mij, die heeft er een onderzoek naar gedaan, die gebruikt dan. Een talent is dus degene die op dit moment beter is dan zijn leeftijdsgenoten en de potentie heeft om beter te blijven. Alleen dan ga je weer naar het woordje potentie. En dat is dan een net zo lastig woordje als talent. Want wat is dan potentie?
Ja, wat is dat, Rick?
dat is heel moeilijk te vatten in één dingetje. Omdat echt afhankelijk van de persoon gaat het om bepaalde zaken. Als je naar de topsport gaat, zeggen trainers vaak dat het laatste stukje het belangrijkste is. Dat de mentaliteit van de speler goed moet zijn of van de persoon goed moet zijn. Ik ken heel veel. Ik had misschien een fantastische mentaliteit als voetballer, maar ik had echt geen technische en motorische talenten om de beste voetballer ter wereld te kunnen worden. Dus er is altijd een samenhang van verschillende facetten die een talent maakt of die ervoor zorgt dat iemand door kan groeien. En dan nog, ook op oudere leeftijden, als ik nu de rijkste club van Nederland op dit moment zie. Die hebben een aantal aankopen gedaan afgelopen zomer.
Ja, we weten allemaal over welke.
Die volgens mij wisselend bevallen. Maar daar gaan miljoenen in om. En die hebben heel veel geld om te onderzoeken wie het grootste talent is en wie het beste bij zo'n club past. En dat is niet in Nederland zo. Dat is uiteraard ook in het buitenland zo. En toch kan je dan met die miljoenen die je hebt de verkeerde keuze maken.
Ja, zeker. Dat is hartstikke logisch.
En dat gaat dan over spelers die al midden 20, begin 20 zijn. En waar ik mee bezig ben, het gaat over kinderen die 12 of jonger zijn. Ja, daar is nog zo weinig van te zeggen. Daar komt nog zoveel bij kijken. Dus de kans dat we het fout doen, wil ik nooit zeggen. Want volgens mij doen we het nooit fout. En maken we bepaalde keuzes omdat we bepaalde keuzes maken.
Ja,
we doen dat met opzet. Dus we zijn er bewust van wat we doen. Zolang we dat zijn, zijn het goede keuzes. Alleen moeten we wel blijven uitleggen waarom we keuzes maken. En dat moeten we op jonge leeftijd vooral naar ouders uitleggen. Want die begeleiden die kinderen.
Ja, precies. Ja, dat is uiteindelijk wat ze 90% van de week zien ze die ouders. Dat is nog steeds de grootste beïnvloedingsbron.
Absoluut, ja.
Maar ik vind het ook wel heel interessant wat je zegt. Inderdaad, het is heel afhankelijk van middelen. Wat er ook in de voetbalwereld is, geld nogal heeft wat macht.
Ja, zeker.
En heb je ook die middelen kun je ook gebruiken inderdaad om je scoutingsapparaat te verbeteren. Maar dat wil niet zeggen dat je dan gegarandeerd precies die ene speler eruit vist. Want je hoeft maar net een jaar te hebben. We hebben het net over die ene club. Je hoeft maar net een jaar te hebben waar alles nou net even niet die kant op valt.
Precies.
En ja, zo is het ook weer. Dat is ook weer voetbal. Heel precies. Opportunistisch, geloof ik.
Ja, maar dat is sport in het algemeen, denk ik. Ja. Ik zat vanochtend nog toevallig iets van sportcenters te kijken op ESPN. Een basketbalwedstrijd die door de ene club gewonnen werd met 1 puntje verschil. En na afloop horen de club en de mensen van van het team dat won vertellen over hoe goed ze waren. En dat het echt de jongens die waren zo goed aan het werken. En het was een beloning op hetgene wat ze allemaal deden. En het team wat verloren had, ja, daar was dit fout en dat fout. Het ging om 1 puntje en dat is over een wedstrijd wat tot 127 punten gaat. Natuurlijk heeft dat een reden dat de ene club won en de andere niet won. Alleen soms zit daar iets. Het is geen toeval, want niks is toeval. Maar kunnen hele kleine dingen een verschil maken in hoe mensen zich voelen. Of een talent doorbreekt of niet. Of die een kans krijgt. Of die zich door kan ontwikkelen of niet.
Ja, wat zijn de meest, ik denk dat ik dat aan jou wel kan stellen. Wat zijn de meest voorkomende elementen die ervoor zorgen dat het net wel of net niet wordt?
Dat is wel de iets oudere leeftijd, denk ik. Als je net wel of net niet. En dan kan je ook nog vragen, wat is wel en wat is niet?
Ja.
Een voorbeeldje. Ik werk dan nu bij Utrecht. We hebben daar in de jeugd heel lang Giovanni Troupé gehad. Absoluut goede speler die zich aan het begin heel goed ontwikkelde. En die nu volgens mij in Slovenië...
Ik moet zeggen dat ik hem een beetje uit het oog ben verloren. Is niet erg, maar...
Nee, precies. Maar dat zegt wel wat. Hè. Dat was echt een goede voetballer. En die volgde ik echt al vanaf de jongste jeugd, toen ik nog niet bij Utrecht zat. Hij zat in het team bij Utrecht bij een jongen die ik getraind had bij Jonathan.
Had nog talent van het jaar gewonnen volgens mij ook.
Exact, ja. Dus waar is het dan fout gegaan of waar is het gebeurd? Hè? Sean Kleiber nam zijn plekje over bij FC Utrecht als rechtsback.
Die dan weer aan Dordrecht was verhuurd.
Ja,
dacht iedereen ook van, nou, het zit op een zijspoor.
Ja, dus hoe verloopt zoiets en wat is dan geslaagd of niet? Volgens mij heeft Giovanni een fantastische carrière en is hij profvoetballer en is dat dus gelukt? En heeft Sean Kleiber weer is het ook gelukt en is hij ook profvoetballer? Ja. Alleen op een ander platform dan Giovanni op dit moment is. Ja. En daar is niks goed of slecht dus in. Alleen als je beide paden naast elkaar legt, ja, is het wel eens bijzonder om te kijken, waar ligt dat nou aan dat het bij de ene wel is gelukt en bij de ander of wel is gelukt of op een bepaalde manier is gelukt en bij de ander op een andere manier is gelukt.
Ja, dat de ene bij Ajax heeft gespeeld en de andere bij een respectievelijk ADO in Twente.
Ja,
dat is eigenlijk precies die een zijstap.
Terwijl op jongere leeftijd leek het erop dat Giovanni wat verder zou komen.
Ja, nee, ik weet ook nog steeds. Ik was een jochie van, wat zou ik geweest zijn, 14. En dan zit je op zondagavond voetbal te kijken.
Ja.
Volgens mij maakte hij op zijn 17e, dacht ik, zijn debuut.
Ja, denk ik.
Als ik het goed... Maar kan ik fout zitten. Ik moet even fact-checken. Ja. Nee, maar dus dat vind ik een hele interessante. En je kan nooit die vinger op de zere plek leggen eigenlijk. Want het is altijd, ja, bij sommige spelers...
Achteraf pas, ja, vaak. Achteraf kan je gaan kijken, waar heeft het bij die speler aan gelegen? Dat kan. En dat kan dan een stukje mentaliteit zijn inderdaad. Maar het kan ook gewoon een stukje pech. Of net een trainer die het niet in hem zag zitten. Ja. En komt dat dan door jezelf? Komt dat hoe jij je gedraagt? Of komt dat door gewoon de voorkeur van een trainer? Want elke trainer heeft... Ja, en elke persoon heeft voorkeuren. En afhankelijk daarvan moet je ook weer net... Nou ja, mazzel, kom je weer. Het moet niet mazzel zijn. Alleen bepaalde dingen kunnen gebeuren waar je minder invloed op hebt.
Super interessant dit onderwerp wel.
Ja, het is wel. Het gaat wel over de oudere jeugd. Hè, ja. De eindfase van talentherkenning. Dus dat is misschien nog wel lastiger. Of tenminste, dat heeft weer andere dingen dan waar ik me iets meer mee bezig houd bij de jongste jeugd. Waar het misschien wel, waarin de omgeving nog bepalender is dan de persoon zelf af en toe.
Nou, maar laten we die stap eens zetten. Laten we eens even het hele traject van talentherkenning doorlopen.
Ja.
Beginnen met eigenlijk... Ja, waar begint het voor jou? En dan gaan we het nog niet eens hebben over het... Ja, misschien wel al. Waar let je op eigenlijk bij een jonge speler?
Ja, nee, waar we vooral op letten bij Utrecht is in ieder geval hoe een speler beweegt. Ja. Op de jongste leeftijd dan. Hè, en wat hij met de bal kan doen. En hoe ouder ze worden, hoe meer wij ook gaan kijken naar inzicht. Hè. Dus in Spanje doen ze dat dus misschien anders. En wij kijken in eerste instantie naar die voorwaarden van de speler. Al is dat ook wel weer soms lastig om te zeggen, omdat in de jongste jeugd er moet nog een groeispurt gaan komen. Ja. Wat veel kan doen met het motoriek van een speler.
In hoeverre kan je die voorspellen, de groeispurt?
Wanneer die gaat komen?
Ja, in de zin van hoe lang een speler gaat worden, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat zijn twee verschillende methodes waarop we kunnen meten of kunnen berekenen hoe lang een speler zou kunnen gaan worden. De meeste gebruikte methode is volgens mij de zitlengte, staallengte, gewicht. Ja. En dan nog de geboortedatum erbij gebruiken en bedenken. En je hebt de andere methode is aan de hand van de lengte van de biologische ouders.
Ja.
Om een inschatting te kunnen maken. Die heb je vooral nodig bij keepers, denk ik. Om te kijken hoe lang ze worden. En misschien op een latere leeftijd naar centrale verdedigers om te kijken dat ze tegenwoordig ook bepaalde lengte moeten hebben. Maar verder is die lengte niet zo? Kijken we daar in de jongste jeugd nog wat minder naar de lengte?
Ja.
Mijn ouders waren niet de grootste. Ik ben zelf 2,02 meter.
Ja, dat is ook bijzonder dan.
Ja, zeker. Dus het zegt lang niet altijd alles. Die lengte. En ik was ook niet de langste toen ik klein was. Ja, toen ik, dat klinkt ook stom.
Toen ik klein was.
Maar dat is moeilijk te zeggen. Maar ik kon wel zeggen dat ik op jonge leeftijd al best... Ik was niet de lenigste. Ik, als ik moest, weet ik veel, dansen of turnen op school, iets dergelijks, daar blonk ik niet in uit, om het zachtjes uit te drukken. dus dat kon je al wel zien. En dat proberen we natuurlijk bij de huidige kinderen ook te zien. En daar is er een verschil, want we horen ook altijd wel, bijvoorbeeld Gerald Vanenburg, Willem van Hanegem, waren ook niet de beste bewegers. Als ik nu kijk naar het huidige voetbal, zie ik bij ons Bas Dost in de spits staan.
Ja. Nou ja,
fantastische voetballer, heel erg belangrijk voor de club. Misschien niet de beste beweger, in ieder geval als we naar, weet ik veel, Ronaldo kijken of Pogba kijken. Ja. Of
als je hem zelfs vergelijkt met een Bouzaïd natuurlijk.
Dan ja, dat beweegt even anders.
Zit er een verschil in.
Ja, dat beweegt anders. En dat is dus ook weer niet goed of fout. Want als je naar de mentaliteit en het inzicht van Bas Dost kijkt, is fantastisch.
Ja, zeker.
Dus op jonge leeftijd proberen we wel te kijken dat ze bepaalde voorwaarden in motoriek moeten hebben. In sommige dingen kan je dat nog wel testen of meten. Dat zou nog wel kunnen. Dat doen we niet zo snel. En op oudere leeftijd wordt dat steeds iets makkelijker. En zeker als ze voorbij de groeispurt gaan komen, dan wordt het makkelijker om dingetjes te meten en te testen in de motoriek. Daarnaast zei ik dus iets over technische vaardigheden.
Ja, ja.
Alleen dat kan ook best wel weer gevaarlijk zijn hoe jonger ze zijn. Omdat het aantal voetbaluren of sporturen wat ze hebben gemaakt, dat heeft natuurlijk heel veel invloed op hoe ze die bal behandelen.
Zeker.
Als een jongetje begonnen is op zijn vierde met voetballen en die bij weet ik veel wat voor voetbalscholen heeft gezeten en elke dag met een bal aan zijn voet loopt, dan kan die misschien al wel heel vaardig zijn op zijn achtste. En het jongetje wat op zijn zevende begonnen is met voetballen, die is waarschijnlijk minder vaardig op dat moment, op zijn achtste. Betekent niet dat die jongen van zeven, of die jongen die op zijn zevende begonnen is, minder talent heeft.
Dat nee, weet je helemaal niet. Je kan ook later
nog hij heeft nog veel minder gedaan. Hij heeft nog veel minder voetbaluren gemaakt. Hij heeft nog veel minder gesport. Hij heeft nog veel minder gedaan. Dus veel minder feeling met die bal. Waardoor dat ook weer, je gaat een momentopname op dat moment kijken. Op achtjarige leeftijd, dan zal dit jongetje wat op zijn vierde is begonnen met voetballen en met techniek training, die zal op dat moment verder zijn en dat ziet er beter uit en netter uit dan het jongetje dat op zijn zevende geboren is, over het algemeen. Er zijn ook nog weer talenten, laat maar zeggen, in bewegen, die het wel misschien heel snel op kunnen pikken, maar dan het op kunnen pikken tussen hun zevende en negende en na hun negende alweer klaar zijn. Omdat ze alweer wat anders leuk
gewoon
vinden.
Even een kort bloeimomentje gehad.
Ja,
dat is het ook met jonge spelers. Het is een kind. En misschien moeten we een stukje talenten kennen ook wel inzoomen juist even op. Wat voor persoonlijke vaardigheden heb je dan nodig? Wat maakt jou als persoon een goed talent? Nou, dan begin je altijd al met. Het is eigenlijk geen dooddoener, maar het is wel een heel groot begrip. Mentaliteit. Daar zit zoveel bij in. Maar dat kan je natuurlijk niet meten.
Nee. Er zijn wel natuurlijk. Je kan wel naar gedrag kijken. En daar zijn ook bepaalde testen voor. De CISP is het in dit geval waarin je een aantal gaat kijken naar hoe een speler zich gedraagt op bepaalde momenten. En dat kan binnen het voetbal of buiten het voetbal zijn. Waarop je een waarde kan geven aan het gedrag van de speler. Het lastige daarvan wel, je vult in wat jij vindt. En wat jij vindt is ook nog maar jouw mening.
Het is allemaal subjectief.
Ook niet per se waar. Ja. Het gaat uiteindelijk, als je verschillende verslagen naast elkaar legt en verschillende testen naast elkaar legt, dan ga je naar een gemiddelde toe. Maar betekent ook weer niet dat gemiddelde per se ook weer de waarheid is. Dus ook in mentaliteit. Kijk, ik heb een keertje gehoord, die vond ik wel mooi. Een club die, bij Utrecht heet dat de MAS-test, maar bijvoorbeeld een bepaalde uithoudingsproef deed. Niet om te kijken hoe een uithoudingsvermogen van de speler was, maar meer om te kijken hoe diep de speler ging.
Oké, dus sport als middel inzetten eigenlijk om de mentaliteit te checken.
Ja, dus de spelers dachten dat ze fysiek getest werden. Dat werden ze natuurlijk op een bepaald moment ook wel.
Ja.
Alleen sommige spelers kunnen dieper gaan dan de anderen. En kunnen het knopje mentaal omzetten dat ze dieper kunnen gaan of verder kunnen gaan dan een ander. En dat vind ik dan wel weer leuk om te horen. Wat voor andere manier erbij wordt gehaald om mentaliteit te testen of te herkennen. Want inderdaad, mentaliteit is super lastig om
vat
op te krijgen.
Sowieso om het te trainen. Nou, ik binnen dan... Ik ben zelf heel erg fan van het differentieel leren. Dat heeft dan misschien iets minder met talentherkenning te maken. Maar wel met een stukje ontwikkelen daarin.
Zeker.
En heb je ook natuurlijk verschillende gemoedstoestanden... waarin je eventueel met spelers zou kunnen trainen. Is een speler heel vermoeid, ga je 's ochtends heel vroeg trainen. 's Avonds heel laat, op eigenlijk een vrije dag. Ja, dat creëert ook weer wat.
Ja.
Dat maakt het trainerschap en misschien ook wel het hele ontwikkelaarschap... wat we met z'n allen zijn, ja, super interessant.
Ja.
Want
ja.
Nou ja, uiteindelijk sluit alles op elkaar aan. Hè. Ik ben trainer geweest, ik werk nu op de achtergrond meer in de begeleiding. Nou ja, jij bent trainer geweest soms nog en zit ook in de scouting.
Ja.
Alles heeft uiteindelijk met elkaar te maken.
Ja, en het leukste blijft dat niks per se goed is. Dat vind ik echt het meest opvallend. En iedereen die heeft zijn eigen mening en heeft zijn eigen visie. En ik denk dat trainers ook vooral een eigen visie moeten hebben en lekker... een beetje, ja, die moeten daar ook wel van uitgaan, van hun eigen visie. Zolang ze maar niet dicht slaan. Dus ze moeten wel open blijven staan weer voor een ander en voor een andere mening, omdat dat niet per se fout is. Dus ik denk dat er echt wel spelers zijn die beter worden als zij bijna alleen maar partijtjes spelen. Omdat zij steeds vaker in een situatie komen die ze gaan herkennen en daarvan heel snel leren. Er zullen ook spelers zijn die van techniektraining, geïsoleerde techniektraining, beter gaan worden. Omdat dat beter bij hun brein past, waardoor ze dat beter sneller oppikken. Wat op dat moment misschien hartstikke goed is voor de ontwikkeling van die speler. Waardoor die zelfvertrouwen krijgt. Ook zo'n begrip wat lastig te
hoe ga je dat meten?
Ja, hoe ga je dit zelfvertrouwen meten? Dus elke manier van trainen heeft wel bepaalde invloed op bepaalde jongetjes. En je weet vaak pas na afloop wat het gedaan heeft en of dat het beste is geweest. Ik kijk naar twee Nederlandse toppers. Als ik naar Frenkie de Jong kijk, die is opgeleid bij Willem II. En pas op latere leeftijd natuurlijk naar Ajax toe ging. Was het beter geweest als hij eerder naar Ajax was gegaan? Was hij daardoor een betere voetballer geweest? Nou, geen idee. Maar op dit moment weten we dat het pad wat hij heeft afgelegd zo goed is geweest dat hij nu een van de beste middenvelders van de wereld is geweest.
Nou, want juist misschien dat gemoedelijkere van Willem II kan heel goed geweest zijn voor iemand.
Ja, precies. Dus de cultuur van Willem II kan goed geweest zijn, maar ook het manier van voetballen. Ja, hij is misschien wel minder aan de bal geweest dan dat hij bij Ajax de bal had gehad. Hij is op een andere manier onder druk gezet dan dat hij bij Ajax onder druk was gezet. Ze hadden veel aanvallender voetbal misschien wel gespeeld als hij bij Ajax had gespeeld. Dat kan allemaal invloed hebben gehad op de manier waarop die jongen zich heeft ontwikkeld. Waardoor hij op dit moment een van de beste middenvelders is van de wereld. Een ander voorbeeld is Virgil van Dijk volgens mij. Die bij Willem II volgens mij ook uit de opleiding kwam. Maar wel een heel ander pad heeft gehad. Via Groningen, Celtic, Southampton.
Dan kom je uiteindelijk bij Liverpool terecht en ben je een van de toppers van de wereld.
Ja. Maar ook daarbij kan je afvragen, ja, als hij nou op zijn 15e al naar Liverpool was gegaan, was er dan hetzelfde uitgekomen? Ja. Want het talent wat in hem zit, is niet veranderd. Alleen de manier van begeleiding die hij heeft gehad, is bij elke club wel anders geweest, wat hem heeft gevormd tot de voetballer en de persoon die nu is.
Ja, hij heeft hem echt stap voor stap gedaan. Misschien is het wel juist dat hij de trap heeft gepakt in plaats van de lift.
Ja.
Ja, dat hij de roltrap, maar in elk geval, hij kwam er stap voor stap.
Ja.
En wat jij net ook zegt over trainers, dat ze altijd open moeten blijven staan voor visies. Nou, dat is voor ons allemaal ook zo, want talent is heel dynamisch.
Zeker.
En ik denk juist dat het misschien wel daar heel interessant is. Hou die open visie, want de meest gevaarlijke visie is de tunnelvisie. Dat je alleen maar denkt, dit is goed en de rest is allemaal slecht.
Ja.
En daar gaat het soms, kijk, ik kan zo 1, 2, 3 niet voorbeelden noemen, maar dat ga ik ook niet doen sowieso. Maar er zijn genoeg mensen die zijn heel eigenwijs bezig met hun eigen ding.
Ja.
En dat gaat uiteindelijk niet ten koste van jou, want ja, jij denkt toch, ik doe mijn ding wel. Maar het gaat ten koste van heel veel toptalenten. Die eruit zouden kunnen komen.
Dat kan. Alleen het kan best goed zijn dat die trainer die tunnelvisie heeft, op dat moment een speler bij zich heeft, waarvoor die vorm van die trainer heel goed aanslaat, waardoor die speler zich heel goed ontwikkelt op dat moment. En of misschien wel zelf zo ontwikkeld dat hij later profvoetballer kan worden of anders succesvol wordt in zijn leven, omdat hij die trainer op dat moment gehad heeft. Dus ook die trainer met die tunnelvisie kan goed zijn voor een bepaalde speler op dat moment. Alleen, nogmaals, volgens mij is dat heel moeilijk om in te schatten of je dat van tevoren goed doet. En je moet echt heel goed onderzoek naar een individu doen om te kunnen bedenken wat het beste is voor diegene. En ik zie heel veel voetbalscholen ook in de regio. En die doen fantastisch werk misschien wel. Hè, want die vullen behoefte in die er is vanuit de spelers of ouders. Dus dat is hartstikke goed dat ze die behoefte aan kunnen voldoen. En gelukkig zijn er ook heel veel voetbalverenigingen zelf die dat kunnen, kunnen doen.
Nou, dat doet Utrecht natuurlijk soms ook in mee. Zonder daar al te inhoudelijk inderdaad op in te zoomen. Ja. Maar ik denk dat die dat heel goed oplossen door hun eigen, door de pre-academies juist in te richten.
Ja.
Ik denk dat dat een heel goed alternatief is op de zondag.
Ja, zeker, dat kan. Maar het kan ook prima zijn dat een speler nu in de pre-academie zit van FC Utrecht. Hè, een soort scoutingstraject van FC Utrecht zit. Terwijl die misschien anders de zondag vrij was geweest. Ja. Waardoor die meer rust had gehad. Waardoor die misschien niet geblesseerd raakt. Of was geraakt, dat hij dat nu wel is. Waardoor het wel slecht voor zijn ontwikkeling is. Het is vaak achteraf.
Alleen,
we proberen altijd natuurlijk in talentherkenning en in talentontwikkeling te zoeken naar de manier waarop we de meeste spelers zo goed mogelijk kunnen begeleiden.
Ja.
Alleen je weet ook van tevoren, je wil niet uitsluiten. Maar bij elke keuze die je maakt, sluit je iets uit. Want je doet het op een manier en je moet het op een manier doen. Want je kan het niet op 100 manieren doen.
Je moet uiteindelijk een keuze maken.
Je moet een keuze maken.
En dat is links of rechts. Want anders dan blijf je altijd een beetje in het midden.
En dat vind ik dan wel mooi in Nederland. Dat we echt clubs hebben met verschillende visies. Ja. Dus er zijn keuzes binnen Nederland. Het zou mooi zijn als we van tevoren aan ouders nog beter kunnen uitleggen welke keuzes welke club maakt. Want ik denk echt dat voor de ene speler is de ene club heel erg goed in zijn opleiding. En voor de andere speler is de andere club heel erg goed voor zijn opleiding. Maar er is echt een verschil tussen Sparta, Feyenoord, Ajax, Utrecht, PSV, Heerenveen, Groningen. Daar zitten echt verschillen in de opleidingen. En misschien is het in de breedte zie je heel veel overeenkomsten. Maar als je daar dieper in gaat, dan zie je echt wel verschillen binnen verschillende opleidingen. En krijgen we dus ook verschillende types talenten in Nederland. Want uiteindelijk hoop ik dat we dat hier in Nederland graag willen. Is dat we wereldkampioen of Europees kampioen kunnen worden met Nederland zelf.
Juist.
En moet dat het...
Los van het eigen belang heb je als club ook gewoon een gezamenlijk belang. Dat is zoveel mogelijk talent in je land ontwikkelen uiteindelijk en opleiden.
Precies.
Want dat gaat elkaar ook alleen maar versterken. Want lukt het bijvoorbeeld bij club A niet, dan kun je transfer maken naar club B en dan heb je die weer.
Precies.
Ja, dus misschien toch soms nog wat meer krachten bundelen. Maar het is typisch Nederlands om soms heel erg op jezelf te focussen.
Ja, en, het is opvallend dat op de momenten waarop de BVO's bij elkaar zitten, in ieder geval we hebben een bepaalde groep met waar we het hebben over de voortrajecten, de talentherkenning trajecten van de bepaalde BVO's, dat we heel veel wel hetzelfde over bepaalde dingen denken. En daarin niet zo verschillend zijn. Alleen, er blijft altijd, en we moeten niet te veel op de inhoud ingaan daarop hoor, want daarvoor zit ik hier niet. Er is altijd natuurlijk wel een bepaalde angst of gedachte dat een bepaald talent naar een andere club gaat. En het gaat natuurlijk om belachelijk veel geld in het topvoetbal. Dus had Affalay bij Utrecht gespeeld in plaats van bij PSV, dan had dat Utrecht heel veel geld kunnen opleveren.
Zeker, ja. Nou, en op dat regio natuurlijk. Dus.
Ja, precies. Dus daar gaat op het moment dat hij de andere keuze maakt, dan moeten we er wel van bewust zijn dat het zou kunnen dat er een speler naar een andere club toe gaat die heel goed gaat worden. En daarmee misschien wel in de toekomst heel veel geld niet gaat binnenkrijgen. Dat moet een bewuste keuze zijn. En daarom vind ik het wel goed. En dat klinkt misschien heel raar uit mijn mond, maar ik vind het goed dat bijvoorbeeld Feyenoord een onder 7 heeft en Ajax een onder 8 heeft. En ik vind het ook goed dat we bij FC Utrecht vanaf volgend jaar pas bij de onder 11 starten. En dat AZ bijvoorbeeld pas bij de onder 11 start. Omdat er verschillende redenen zijn voor verschillende kinderen om ergens wel bij te horen of niet bij te horen op een bepaalde leeftijd. Dus dat wij verschillen van opleiding en dat wij verschillen van visie. Clubs is volgens mij hartstikke goed.
Dat werkt versterkend, denk ik. En ik denk dat dan ook het voordeel is dat Nederland helemaal niet zo'n groot land is. Dus dat daarom inderdaad een talent wat in Utrecht opgroeit bij PSV gaat voetballen. Ja, dat is ook omdat het land heel klein is.
Ja.
En overal en nergens lopen scouts rond.
Ja,
ik ken ook genoeg mensen die in Utrecht wonen die scout van PSV zijn of van Ajax. Het kan allemaal.
Ja,
ik was laatst in Londen voor een trip.
Ja.
En daar verbaasde ik mij erover dat het mij anderhalf uur een uur en drie kwartier kosten om van de ene kant naar de andere kant te komen. Dat is gewoon van hier naar Groningen. Nou, ik woon in Hilversum. Dus ja. dacht ik, wow, dat is voor ons bijna een heel land. Daar ja. is het één stad.
Ja.
Dus
ja,
dat,
ja.
dat schetst wel even het hele beeld, denk ik, op het gebied van de talentherkenning daarin en de scouting.
Absoluut. Ja.
Dus dat maakt het ook weer logisch. Soms zijn dingen logisch. Zij een wijs man ook ooit.
ja.
Nee, maar ik vind het toch wel tof eigenlijk om een beetje ook in te zoomen op jou. Ik denk dat jij in de praktijk soms ook wel eens scout, los van dat jullie een heel team hebben waarschijnlijk. Maar dan ben ik heel benieuwd. Ja, dan sta jij langs zo'n lijn. Je gaat natuurlijk niet het topje van de taart, het kerstje op de taart vertellen. Kan wel, maar het kan ook een beetje een eigen manier zijn.
Ja.
Ja, wat is jouw tactiek binnen het scout? Wat schrijf je als eerste op? Is dat de opstellingen? Is dat wat anders?
Ja, oké. Ik scout vooral dus bij de jongere jeugd tussen 6 tegen 6, 8 tegen 8 wedstrijden. Dus naar een opstelling hoef ik echt niet te kijken. Dat interesseert me ook niet zoveel. Ik zou het mooi vinden als de verschillende spelers op verschillende plekken spelen. Dat gebeurt niet altijd, maar prima. Wat ik meestal zelf doe, is in de buurt van trainers of ouders te gaan staan. Niet om iets te vragen. Ik wil het liever niet dat mensen mij kennen of herkennen. Ik heb een leeftijd, wat ik zeg, ik ben 36. Het zou kunnen zijn dat ik spelers op dat veld heb, van die leeftijd. Dus mensen kijken mij ook niet raar aan als ik bij het veld sta te kijken. We hebben natuurlijk ook een aantal scouts die zouden opa's van kinderen kunnen zijn. Maar dat valt misschien af en toe iets meer op, omdat ze, weet ik veel, een boekje en een pennetje pakken.
Ja.
dat doe ik ook niet. Ik zet de dingen op mijn telefoon. Er zijn zat ouders die wedstrijden aan het filmen zijn of gewoon ook op hun telefoon zitten tijdens de wedstrijd. Dus dat ik op mijn telefoon dingen typ, dat ziet ook verder niemand of moet niet opvallen, vind ik. Ik hoop ook echt dat er zo min mogelijk ouders naar me toe komen. Want ja, je krijgt een steeds bekender hoofd wel in de regio.
Ja,
steeds meer mensen kennen je of herkennen.
Utrecht is niet groot wat dat betreft.
Nee, en je komt op veel plekken. En ook als spelers nu op dit moment dan intern bij FC Utrecht komen, ben ik ook degene die ze ontvangen en die ze ontmoet.
Uiteindelijk en dan gaan ze op langs je lijn zeggen, kijk, dat is Rick.
Precies. En op het moment dat gebeurt, dan kan het zijn dat er ook weer bepaalde spanningen of dat ouders bepaalde dingen over gaan brengen op die kinderen, waardoor die kinderen weer anders gaan reageren. Ik hoop altijd daarom echt op de achtergrond te blijven en niet opvallend te zijn. Maar ik ga daar wel staan in de buurt van ouders en trainers, omdat ik dan namen kan horen.
Ja.
Lang niet overal waar wij komen kennen we alle spelers. Zeker niet als we bij een iets kleinere club komen bijvoorbeeld. Of een team dat wel bij ons in de regio speelt, maar een uitwedstrijd heeft. Dus een club waar we nog niet zoveel spelers kennen. Nou, dan is het voor mij, wil ik eerst graag, zeker in de 6 tegen 6 en 8 tegen 8, is het redelijk makkelijk om snel te horen hoe de spelers heten.
Ja. Het zijn ook niet zoveel. Dus
zijn er niet zoveel. Dus dat is het belangrijkste, dat ik weet hoe de speler heet. En daarin zet ik hetgene wat als eerste opvalt. En dat is dus over het algemeen de motoriek of een bepaalde technische kwaliteit. Alleen het scouten aan het veld is eigenlijk het misschien wel het minst belangrijke stukje van de scouting. Dat is maar zo'n klein gedeelte van het herkennen van het talent. Omdat we op één moment echt niet kunnen bepalen of een speler goed genoeg is voor profvoetbal. Dus wij vinden onze talententrajecten veel belangrijker eigenlijk, omdat we dan steeds meer achtergrondinformatie krijgen. We hebben als FC Utrecht gelukkig ook heel veel partnerclubs, waaruit we heel veel informatie kunnen krijgen. Dus als wij een speler zien die interessant is, of misschien nog wel belangrijker als de partnerclub vindt dat er een speler heel goed zich ontwikkelt, dan krijgen we daarvan informatie. En met die informatie kunnen we veel meer dan dat ik of een andere scout bij één wedstrijd één moment ziet van één speler. Dus we willen met die achtergrondinformatie kunnen we veel meer doen. In onze langere trajecten, Utrecht heeft vrij lange talentherkenningstrajecten, proberen we veel meer van die speler te zien. En er komt ook, als ze met ons mee gaan doen, een vragenlijst van ongeveer 50 vragen om iets meer de omgeving van de speler te leren kennen.
Heb je wel de kennis uiteindelijk daarvan?
Ja, precies. Dat kunnen we meelaten wegen in een beslissing die we gaan maken.
Ja. Ja.
Een van de vragen is inderdaad de lengte van de ouders. Ja, ja. Dat kan voor een keeper handig zijn om te weten dat we een indicatie kunnen hebben over hoe lang de biologische ouders zijn. Want ook daarin zien we steeds andere dingen, geadopteerde kinderen of kinderen met die twee moeders of twee vaders hebben. Dan kunnen we wel vragen naar de lengte van papa en mama. Ja. Maar voor die jongen of voor dat kind is papa en mama, of papa en papa, of mama en mama. En misschien ander, dat geeft ons niet de informatie die we nodig hebben.
Precies, daarom is het heel goed om het biologisch in te schatten.
Klinkt hartstikke logisch.
Ja.
Maar dat is een van de dingen. We willen ook weten of hun trainers diploma's hebben, hoe lang ze al op voetbal zitten, of ze veel buiten spelen. En als ze dan buiten spelen, of ze voetballen, of ze nog andere sporten doen, of ze bij een voetbalschool zitten. Of hun ouders of broers of zussen sport doen en op wat voor niveau ze dat dan doen. Dus we willen best wel veel achtergrondinformatie van de spelers weten, zodat we uiteindelijk een betere keuze kunnen maken. En ik vind het... klein stukje beleid, omdat ik het goed vind. Het beleid van FC Utrecht. Ik vind heel veel dingen aan, ook goed hoor, maar dit wil ik
dit is wel
uitlichten.
Goed om even...
We hebben het beleid, en dat klinkt misschien heel stom bij FC Utrecht. het klinkt gewoon stom, alleen het is heel logisch. We nemen alleen maar spelers aan die we goed genoeg vinden.
En
dat klinkt heel stom, want uiteraard wil je alleen maar spelers aannemen die je goed genoeg vindt.
Ja, de luisteraars denken nu waarschijnlijk, oh ja, maar dat doen ze bij Ajax, Feyenoord, PSV bijvoorbeeld ook. Maar nu komt dus de uitleg.
Wel, maar de uitleg is dat je dat elke club door de KNVB een soort van gedwongen wordt om in bepaalde competities te spelen.
Ja.
En als je in een bepaalde competitie speelt, heb je een bepaald aantal spelers nodig. Dus stel, er is FC Utrecht onder 11 of Ajax onder 11. Die spelen twin games in de hoogste competitie. Twin games is 2x8 tegen 8. Dus als jij twin games 8 tegen 8 wil spelen, heb je ongeveer 20 spelers nodig. 16 spelers die in het veld staan, beide kanten twee wissels, heb je 20 spelers nodig. Dus in het verleden, dus een aantal jaar geleden, wat Utrecht dan deed, is dat wij per se 20 onder 11 spelers wilden hebben. Er konden er ook 19 of 21 zijn, of misschien wel 18 of 22 zijn. Maar we wilden rond de 20 spelers hebben. Het kon gebeuren dat we in een jaar maar 14 goede spelers konden vinden. Ja, dat kon je niet voetballen. Nee, want met 14 voetballers kan je niet twingen.
Ga je dat doen?
8 spelen.
Nee, precies.
Wat we dan deden is, dan moeten we er nog een aantal bij nemen. Van die leeftijd.
Dus dan ga je het vullen om het vullen misschien wel. Of,
dan ging je gokjes nemen.
Ja.
En ik moet ook achteraf zeggen, een aantal van die gokjes zijn ook positief geworden. Hè? Die hebben zich heel goed ontwikkeld.
Dat is de mooie kant van het gokken. Ja.
Ja. Alleen de meerderheid van die spelers waarbij we gokten, stroomde ook weer vrij snel uit.
Ja.
En wij weten wat de impact heeft als wij een speler aannemen. En als een speler bij een BVO komt voetballen, wat dat met die speler en wat dat met zijn thuissituatie en zijn omgeving kan doen. En we weten ook dat het nog erger is, of nog erger, dat klinkt dan weer verkeerd, maar wat het ook kan doen met een speler op het moment dat hij uitstroomt.
Ja.
Dus daarom hebben we gezegd, dat willen we niet meer. We willen niet meer dat spelers, dat we gokjes gaan nemen. Dus we willen alleen nog maar spelers aannemen die we goed genoeg vinden. Omdat we daarvan eigenlijk zeker willen zijn dat ze langere tijd bij ons in de opleiding zitten. Hopelijk het eerste halen, maar in ieder geval langere tijd in de opleiding zitten. En ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Wat daarbij komt kijken is dat we dus iets meer met leeftijden ook door elkaar heen gaan spelen. Waarbij het geboortemaandeffect al iets weggedrukt wordt. Al zie je nog steeds dat wij ook nog steeds in bepaalde leeftijden meer Q1, Q2 jongens hebben dan Q3, Q4.
Dat is gewoon een bepaald iets wat de competities ook wel een beetje zo de vormgeving van de KNVB. Ik denk als je in september de toestroom zal laten doen dat het precies zo zou zijn, dan is het vanaf september, denk ik.
Ja, toen ik zelf nog jong was, ik zat in de C'tjes, dat de leeftijdsgrens veranderd werd. Ik heb 3 jaar in de C gezeten, dus toen was de leeftijdsgrens inderdaad nog juli. En was ik altijd de jongste van het teampje, want ik ben eind juli jarig.
Ja, ja.
Dus ik was altijd een van de jongsten of de jongste van het teampje. En ineens was ik midden in de groep jarig. En was ik ineens, viel het wel op dat ik redelijk groot was. Want ik was de jongste. Viel niet op dat ik lang was of wat dan ook. Want die anderen konden bijna een jaar ouder zijn dan ik. En toen werd die leeftijdsgrens veranderd. En toen was ik ineens best wel lang ten opzichte van de teamgenootjes.
Dat zou nu sowieso zijn.
Nu sowieso, ja. Welke leeftijd dat is.
Ja, ja.
Ja. Dat klopt. Maar toen in die C-leeftijd onder 13, 14, 15. Daar viel dat toen extra op. Dat is ergens logisch. En het lastige is altijd, en dat is er een systeem, en er zijn zoveel hoe moet ik dat zeggen? Er zijn al suggesties gedaan. Ja. Dat is een makkelijk woord. Er zijn suggesties gedaan om het te verbeteren, om er minder op te letten. Om dat geboortemaandeffect iets af te vlakken. Maar ook daarin denk ik niet per se dat er een beste manier is. En ieder voordeel heeft dan weer zijn nadeel. Dat is logisch. Dus je hebt nu competities die per kalenderleeftijd zijn ingedeeld. En dat is dan maar zo. En afhankelijk van het resultaat van die competities deelt de KNVB op dit moment wel weer de volgende competitie in. Dus als als welke club dan ook ervoor kiest om meer laatgeborene spelers in de opleiding te nemen, dan is de kans op korte termijn resultaat minder. Ja. Dus je gaat waarschijnlijk op korte termijn minder presteren. Het gevolg daarvan is dat de weerstand die spelers gaat krijgen ook lager gaat worden. Dus dan is het hele effect bijna al weg. Want zij worden niet meer uitgedaagd op het hoogste niveau, wat wel de bedoeling is. Want daar kunnen ze mogelijk het meest van ontwikkelen of het best van ontwikkelen. Dus omdat er bepaalde promotiedegradatie of bepaalde indeling is waarop wij hopen dat clubs worden ingedeeld, blijft dat scheef.
Het lijkt wel een beetje een tweestrijd eigenlijk. Het is of en niet en daar. Dat is...
Nee. Nou ja, ik snap ten eerste dat het super moeilijk is voor de KNVB om het beste te doen.
Ja,
Want wat ik net zei, ik weet niet per se of er een beste is. Alles wat ze doen zal uiteindelijk ook een keerzijde hebben. En zullen er ook nadelen zijn van waar ze voor kiezen. Ik vind het goed dat de KNVB, misschien wel ten opzichte van andere landen, maar daar heb ik iets minder kijk op, wel het heeft aangedurfd om bijvoorbeeld naar de 6 tegen 6 en 8 tegen 8 te gaan. Anders hadden we nu nog steeds met 7-jarigen 7 tegen 7 op een heel half veld gespeeld.
Ja. Veel te groot natuurlijk.
Dat zeggen we nu, maar 10 jaar geleden wisten we niet anders.
Toen vonden we dat prima.
Toen er waren best wel veel mensen ook tegen de plannen om 6 tegen 6 en 8 tegen 8 te gaan spelen. En ook nu zijn er nog steeds wel mensen die er tegen zijn. Alleen we zien ook dat er voor heel veel kinderen dat het voordelen heeft om 6 tegen 6 of 8 tegen 8 te spelen. En natuurlijk zijn er misschien een bepaalde leeftijden nog wel betere vormen. De 9 tegen 9 vorm die we een aantal jaar geleden hadden, vond ik ook echt een fantastische vorm.
Ja, nu voel ik hem helemaal, want de overgang tussen onder 12 en onder 13 is eigenlijk daar misschien nog wel te groot.
Ja, misschien wel. Ja. En dat blijft wel zoeken. Alleen daar ook ga je weer uit van wat de speler kan. En voor sommige onder 12 spelers is 8 tegen 8 spelen nog prima. Ja. Voor sommige onder 12 spelers is 9 tegen 9 een betere vorm. En voor sommige onder 12 spelers is 11 tegen 11 misschien al wel een prima vorm. Ja, en daarin is het best wel moeilijk om per individu eigenlijk weer, of per leeftijd te gaan kijken wat het beste is. Of wat het beste is voor de ontwikkeling. Want ik zie ook echt wel onder 12 wedstrijden van een lager niveau, waarvan je hartstikke blij moet zijn dat die spelers nog 8 tegen 8 spelen. En ik zie ook regelmatig, want er zijn natuurlijk best veel clubs die ervoor kiezen om met een onder 12 11 tegen 11 te spelen. Maar ik zie ook heel veel kinderen die daar dan weer in verzuipen. Die er echt nog niet aan toe zijn om 11 tegen 11 te spelen in de onder 12. Dus misschien is die 9 tegen 9 vorm wel hartstikke goed. Maar ook die 9 tegen 9 vorm zal voor sommigen dan weer goed zijn en voor sommigen dan weer niet goed zijn. Dus ik vind dat de KNVB, dat ze dingen proberen en dat dat moeilijk is om te veranderen, dat snap ik heel goed. En ik denk dat waar ik hoop dat een volgende verandering in zou kunnen zitten, is niet per se in welk veld of hoe groot het veld is. Maar meer naar hoe competities worden ingedeeld. Ook daarin zijn ze veranderd. Ze hebben bijvoorbeeld 4 fases nu. Waardoor je steeds makkelijker op je eigen niveau kan spelen.
Dus,
zeker. Als ik kijk naar PVO's, vind ik het bijna zonde dat bijvoorbeeld nu in Utrecht, of dat zie je ook soms bij NEC of bij Vitesse, wat echt wel, zeker ook Vitesse, een mooie opleiding is.
Ja, zeker.
Dat we worden ingedeeld, of dat er een indeling is waarbij ook MVV uitgespeeld wordt of Fortuna uitgespeeld wordt. Die ook hele mooie opleidingen hebben, maar die opleidingen daar, en dat zal misschien met het aantal mensen wat daar woont ook gewoon te maken hebben. Ja. Dat zal misschien op hetzelfde niveau zijn als de topamateur uit de regio van Utrecht zelf. De waarde van de wedstrijd om 2 uur naar MVV te rijden vanuit Utrecht, om daar een wedstrijd te spelen. Nogmaals, in Engeland of Amerika is 2 uur reizen
nee,
niks.
Dat is
maar goed. Voor hier denken wij, potverdoren, wat zitten de kinderen lang in de auto. En dat vind ik ook daadwerkelijk, want ze zitten 2 uur in de auto heen, dan spelen ze een wedstrijdje en dan zitten ze 4 uur in de auto op die dag waarin ze ook buiten hadden kunnen spelen
of
met
vrienden
hadden kunnen spelen of andere dingen hadden kunnen doen. Dus dat vind ik soms, terwijl hetzelfde niveau ook om de hoek ligt. Als wij tegen een grote amateurclub spelen in de regio, dan krijgen we misschien dezelfde weerstand.
Ja, zeker. En als je kijkt naar de uitslagen, in hoeverre dat toe doet, maar dat toont wel meestal de weerstand. Ja. Kijk, laat ik dan even bijvoorbeeld Ajax pakken. Ik kan me nog een uitslag van een paar jaar geleden herinneren dat er 50-0 stond tegen een club ergens uit het zuiden, zonder de club te benoemen.
Ja.
Maar
nee, klopt.
Dat zegt veel. En dat is niks naar die clubs natuurlijk, want je zegt dat is de regio.
Ja.
Maar ja, als je daar misschien toch, wat ze nu bij het 11 tegen 11 voetbal deels hebben gedaan, die scheiding hebben ze natuurlijk weggehaald.
Ja,
misschien kun je dat ook wel doen.
Dat kan. Ik zie zelf vooral ik zou het mooi vinden als de opzet veel vrijer zou worden.
Ja.
Dus wat ze al doen, ze halen de standen weg. Hè. Op de voetbal.nl kan je geen standen meer zien van bepaalde leeftijden. Al houdt die KNVB die standen nog wel bij. Want je kan nog steeds promoveren en degraderen.
Ja, dus intern is dat allemaal. Dus
intern is het wel allemaal. Terwijl die stand juist niet belangrijk zou moeten zijn. Dus ik zou het fantastisch vinden als we binnen Nederland met een aantal BVO's en samen met de KNVB zouden kunnen afspreken dat er geen competitie is, maar dat we elke week gewoon wedstrijden met elkaar organiseren.
En ja, dat gaat ontwikkelen veel meer op één komen. Want competitie, dat wekt altijd al de indruk. Nog steeds als je vraagt op een trainingsveld van speel je dit weekend? Ja, beker of competitie? En is het altijd, dat was het dan altijd. Ja, nee, we spelen competitie. Ja, nee. En toch blijft het altijd gaan bij een trainer over promoveren en hoger niveau. Ook nu nog.
Want
veel winnen is promoveren. Dus
man, ik sta dan bijna elke zaterdag bij de amateurvelden langs de lijn. Ja, wat er daar
af en toe wordt. Soms.
Ja, zeker. En als dat partnerclubs zijn van FC Utrecht, dan kunnen we daar wat mee aan de slag.
Ja.
Met die trainers. Maar we komen ook bij niet-partnerclubs. En we zien ook clubs die wel partnerclubs zijn, maar die niet altijd de hulp vragen aan ons. Of dat we ze niet altijd direct kunnen bieden. Dat heeft ook absoluut invloed. Maar die doen dat omdat ze promoveer jij, win jij veel wedstrijden. Ja, dan kan je op papier mooiere wedstrijden spelen. Wat ook weer wat doet voor die kinderen. Ja. Want het is ook een mooie ervaring voor kinderen om tegen een goede tegenstander te spelen. Ja. Ook dat neemt ervaring met zich mee. En ook daardoor ontwikkelen spelers op een bepaalde manier. Dus ook daarin is het niet per se goed of slecht. Alleen, we hebben wel iets meer midden misschien nodig. Ja,
veel meer grijsgebied.
Als ik zie wat alle clubs, niet alleen maar BVO's, maar wat alle clubs doen in vrije weekenden, zo ook afgelopen paasweekend, als ik naar toernooien ga en kijk hoe leuk dat gaat en hoe goed de weerstand is voor iedereen eigenlijk, dan zijn wij misschien wel zelf als clubs, de amateurclubs, maar ook zeker de BVO's, misschien wel beter in staat om onze eigen weerstand te vinden dan dat via een landelijk KNVB-systeem moet.
Ja, zeker. En misschien wel juist een hele interessante. Misschien moet je juist wel, kijk, van mijn tijd als trainer, toevallig ook de korte tijd bij Utrecht, herinnering, de toernooien daar, als het erover ging, ging het altijd over, een toernooi speel je dan wel even een keer om te winnen, want daar moet je leren winnen. Dat is ook een stuk van ontwikkelen, leren winnen.
Ja.
Maar dan kun je een ander toernooi weer helemaal spelen op ontwikkelen.
Ja.
Dat is denk ik een middenweg.
En dan de terugkoppeling naar talentontwikkeling. Want daar moeten we het toch een beetje als rode draad houden.
Daarom, tuurlijk.
Wij vinden daardoor mooi dat wij verschillende kalenderleeftijden bij elkaar in een team kunnen zetten om bepaalde weerstand te krijgen. En dus als wij een oefenwedstrijd spelen en zelf de weerstand kunnen bepalen, kunnen we ook zelf bepalen welke spelers welke weerstand nodig hebben. Dus we kunnen bedenken dat de ene speler tegen Ajax zou moeten voetballen en de andere speler tegen plaatselijke amateurclub.
Ja.
Omdat wij op dat moment denken dat het beste is voor zijn ontwikkeling. En dan kijken we dus niet naar de kalenderleeftijd van die speler, maar kijken we alleen maar naar de ontwikkeling van die speler. En dan kunnen we maatwerk gaan bieden. En dat moet niet alleen in de jongste jeugd zo zijn, maar ook in de oudere leeftijden. En natuurlijk zijn er al clubs die dat makkelijker kunnen doen, omdat ze er bijna zeker van zijn dat ze toch wel in de hoogste competitie spelen.
Ja.
Maar dat is natuurlijk lang niet bij elke club. En toch heeft bijna elke club, of dat nou... Nou ja, maakt niet uit welke BVO's. Bijna iedereen heeft wel de doelstelling dat ze in de hoogste haalbare competitie spelen. Tuurlijk, omdat de weerstand daar het hoogst is. Terwijl eigenlijk, als je het intern gaat vragen, dan is dat niet de doelstelling. Maar is de doelstelling om spelers in het eerste elftal te krijgen. Die zich door kunnen ontwikkelen. En misschien geld op kunnen gaan leveren voor de club.
Een hoogleerrendement eruit halen. Dat moet je uiteindelijk zien te creëren.
Dat
maakt de voetbalwereld zo mooi. Het is heel erg gebonden aan momenten. Gebonden aan de omgeving. Nou ja, we hebben al heel veel daarin eigenlijk behandeld.
Ja.
Ja, kijk, en dat brengt ons eigenlijk al langzaamaan richting een beetje het einde van de aflevering.
Ja.
Maar dat gaan we niet doen voordat we het eigenlijk nog hebben gehad over, ik denk dat we hem nu wat anders indelen. Welke lessen zou jij de luisteraars mee willen geven? Maar ook wel, misschien wel heel interessant, welke les of tip zou je willen geven aan de omgeving van de speler? Welke tip zou je willen geven aan de speler? En welke tip zou je willen geven aan de trainers? En misschien, de speler is de droom. Misschien is dat wel leuk.
Het zijn veel vragen tegelijk. Dus,
dus laten we beginnen met de eerste. Welke tip zou je geven aan de omgeving van de speler? Stel dat jij in de schoenen zou staan, niet van een club, maar...
Volgens mij, je hebt Patrick van Brugge ook gehad in de podcast.
Ja.
Die kan er hele goede tips over geven. En ik denk dat daarin het vaakst terugkomt om te vragen of het kind het leuk heeft.
Ja.
En niet zozeer... of het die gescoord of gewonnen heeft en hoe het ging. Ik kan wel open vragen hoe het ging, maar daar niet een waardeoordeel aan geven. En niet zelf je eigen mening gaan projecteren op dat kind, dat het goed of slecht is, of dat Jantje beter is, of dat hij die bal had moeten pasen. Maar wees open naar je kind en laat hem vooral heel vrolijk zijn in de dingen die hem doet. En daar nog even kort één dingetje over zeggen. Wij zien vaak heel veel... blije kinderen. Ik heb in het verleden ook bij amateurclubs gewerkt dus. En voetbalkampen gedaan, dat soort dingen. Hele blije kinderen van het veld af zien stappen. Een dag later kwamen die kinderen chagrijnig terug. Omdat de ouder vond dat het kind niet goed was ingedeeld. Hij had met oudere kinderen ingedeeld moeten worden. Of bij andere spelers die hem beter hadden kunnen uitdagen. En dat hoort dat kind... van de omgeving dat had moeten gebeuren... waardoor het kind teleurgesteld raakt. Terwijl dat kind absoluut niet teleurgesteld was... op het moment dat hij aan het voetballen was. Die had het super naar zijn zin. En die kwam een dag later eigenlijk teleurgesteld terug... met de vraag of hij in een ander groepje kon. Nou, de omgeving van de speler moet het doorhebben... dat zij die invloed op de speler hebben. En ik hoop vooral dat kinderen het heel erg leuk vinden wat ze doen... Want als ze het heel erg leuk vinden wat ze doen... we hopen allemaal dat kinderen lang blijven sporten. Of dat nou bij een BVO wordt of gewoon lang blijft voetballen. Of een andere sport gaat doen of in beweging blijft. Volgens mij moet dat vooral ook een doelstelling zijn. Dat kinderen gelukkig zijn en dat mensen gelukkig zijn. Ja, daar hebben ze echt de hulp van hun omgeving bij nodig.
Je kan het heel makkelijk projecteren op eigenlijk. Eigenlijk ben jij de projector op je kind.
Ja.
Dat is het. Ben je positief, is kind positief. Doe jij wat negatiefs.
Ja.
Zo, misschien wel.
Ja, dus als een ouder vraagt, vond je het leuk? Dan heb je al een beetje vraag, maar er zit al wel het woordje leuk in. Want dan gaat hij waarschijnlijk zeggen dat het leuk vond. Maar je krijgt ook heel vaak de soort vraag naar het kind van... je vond het niet leuk, hè? Ik zag dat...
Dan ga je het al invullen.
Je vult het al in voor het kind en dan vindt dat kind dat ook, want die luistert naar zijn ouders.
Ja, natuurlijk. Ja, ja. Als papa mama wat zegt, dan luister je
naar zijn omgeving. Ja. Ja, of naar oma.
Ja, opa, oma, ooms, tantes.
Ja, precies. Ja. De omgeving van die speler. Daar luistert hij naar, want die bepalen hoe hij iets vindt. Ja, dus ik krijg nu ook wel eens ouders die zeggen van... mijn zoon wil heel graag daar naartoe. Nou, dat wil jouw zoon helemaal niet. Dat wil jij heel graag. Dat heb je het heel lang met je zoon over gehad. En nu vindt hij dat ook omdat jij dat vindt. Dat is niet omdat je zoon dat vindt.
Nou, maar dat is een hele mooie... Ja. Eigenlijk een hele mooie schets even van hoe die situatie erin zit... en wat het zou kunnen verbeteren. Voor ons als Nederlanders met elkaar allemaal.
Precies. Dat was vraag 1.
Ja, dat was 1. Dus we kunnen nog wel even... Ja. Nou, ja, de speler, ja, misschien is dat nog wel een hele interessante voor zover hè, de spelers waar jij mee werkt dit allemaal een beetje in zich op kunnen nemen. Maar wat zou je dan zeggen tegen een speler die aan het voetbal is? Laat ik het daarop houden zonder er een...
Eigenlijk bijna hetzelfde. Dus heb vooral plezier. Ja. Dus het belangrijkste is dat je echt leuk vindt wat je doet. En betekent niet dat er geen teleurstelling bij kan zitten. Hè? Want dat wordt wel eens met elkaar verward. Dat een teleurstelling... niet betekent dat hij iets niet meer leuk vindt. Volgens mij vinden kinderen over het algemeen videospelletjes heel erg leuk, omdat ze iets moeten gaan bereiken. Ze moeten een doel halen of ze moeten. Maar ze verliezen vaker dan dat ze winnen. Ja. Dus daar zit ook teleurstelling in. En toch blijven ze dat spelen. En daar hebben de ouders helemaal geen invloed op. En op het moment dat het om sporten gaat en daar zit een teleurstelling in, daar vinden de ouders daar wat van. Of in het algemeen. Ja, hè? Ja, ja. Niet per se alle ouders. Hè? Er zijn echt ouders die dat of de omgevingen die dat heel goed los kunnen laten. Dus ik hoop echt dat spelers of dat kinderen doen wat ze heel erg leuk vinden om te doen. Want als ze iets doen wat ze heel erg leuk vinden om te doen, dan kunnen ze daar heel goed in worden. Of gaan ze dat in ieder geval heel lang blijven doen, waardoor ze heel lang gezond blijven en hopelijk heel vrolijk blijven.
Precies, juist. Ja. En dat is, nou ja, maar teleurstelling is een onderdeel uiteindelijk van, ja, van groei.
Ja, absoluut.
Denk ik. Ik denk dat we die wel zo kunnen stellen. Ja, en dan tot slot eigenlijk de trainers misschien wel in de praktijk de meest belangrijke in het ontwikkelproces om het goed te stimuleren.
Ja, wat is de tip voor de trainers? Wees bewust van elke keuze die je maakt. Want zolang je een bewuste keuze maakt, maak je geen verkeerde keuze. Op het moment dat je iets gaat doen zonder dat je dat voorbereid hebt, of dan wordt het bijna toeval of iets goed kan uitpakken of niet. En dat is dan niet toeval, want dan, jij hebt ervoor gekozen om het niet voor te bereiden. En over het algemeen is dat niet, denk ik, de beste manier om het te doen. Nee. Maar moet je keuzes maken. Hè? We zitten, nou, als we het toch over talentherkenning nou ja, daar hoort ook een bepaalde indeling bij. We zitten nu in een bepaalde periode van het seizoen, voetbalseizoen ook.
Ja, ja.
Waarin er weer heel veel keuzes gemaakt moeten gaan worden door trainers en door coördinatoren.
Ja, de druk neemt toe.
De druk neemt toe. Dat is bij betaald voetbalclubs zo. En dat is bij amateurverenigingen zo. Dat is binnen het voetbal zo. Maar dat is ook bij alle andere sporten zo. Er worden keuzes in gemaakt, want er worden teams gemaakt. En zolang de club of de coördinator of de trainer een bewuste keuze maakt over welke speler of speelster in welk team zit, is dat een goede keuze. Daar kunnen andere mensen het dan niet mee eens zijn, dat kan. Maar zolang jij het kan onderbouwen waarom je de keuze hebt gemaakt, is dat een goede keuze.
Ja, dat is...
Want er is niet een waarheid in. Je kan niet zeggen die hoort in de onder 13-2 en die onder 13-3. Omdat het de mening is van jouzelf. Maar als je die mening kan onderbouwen, is het goed.
Ja. Zeker.
En als je het teampje laat, omdat het teampje laat is, en je hebt er niet naar omgekeken, dan kan je het niet onderbouwen en is dat misschien niet de beste keuze. En kan het terecht zijn dat er kritiek op komt. Als je dat bewust doet, is het prima.
Ja, want dan bevestig je eigenlijk je mening. Dan kun je hem daarmee verklaren en dan weten mensen, dit bedoelt hij.
Ja, dus zowel voor trainers, maar ook voor mensen die dus moeten selecteren. Zolang je bewuste keuzes maakt, zijn dat goede keuzes. En het kan heel goed zijn dat andere mensen het daar niet mee eens zijn.
Nou ja, dat is altijd normaal in alles.
Ja.
Jeetje, Rick, wat een toffe aflevering is dit geworden. Het is voor mij vanuit het voetbalvak vind ik dat altijd heel interessant.
Ja.
En ik probeer in de Dreamcoach inderdaad ook altijd heel erg de diversiteit te doen. Nou, we hebben het weer een keer lekker over sport gehad. En ik moet zeggen, dat vind ik ook wel weer even heel lekker. Ik hoop dat de luisteraars het ook super tof vonden. Ik wil jou in elk geval ontzettend bedanken voor je inzichten, voor je wijze lessen en de, ik denk, zeer waardevolle tips. En we gaan elkaar weer zien langs de voetballijn.
Zeker. Onopvallend dan.
Onopvallend, ja, de koffer met de pet op.
Helemaal goed.